de vorige keer. Ik dacht bij mezelf vanavond, nou, het zal wel iets minder druk zijn dan de vorige keer, maar tot mijn grote blijdschap zie ik dat er nog meer mensen gekomen zijn. Ik heet iedereen van harte welkom vanavond. In het bijzonder dominee Simons, die met ons de lezing wil verzorgen over Romeinen 7. En ik heet ook de kerktelefoonluisteraars van harte welkom die vanavond een heel Middelharnis en Sommersdijk met ons verbonden zijn. We willen met elkaar vanavond nadenken over hoe werkt levensheiliging. Wat is dat eigenlijk? Ik ben het even kwijt. We willen met elkaar gaan zingen Psalm 119 en daarvan het 86e vers. Psalm 119 vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Psalm 119 vers 86.
Romeinen 7, de strijd tegen het zondige vlees, naar aanleiding van Romeinen 7. En we lezen met elkaar een gedeelte uit Romeinen 7, wel het eerste tot en met het zesde vers, en daarna vers 13 tot en met 26. Romeinen 7, de eerste zes versen, daarna vanaf het dertiende vers tot en met het 26e vers. Volgens mij wordt het hier straks heel warm. Ik zal die deur open doen en misschien die achterdeur ook wel. Ze mogen het buiten ook gerust horen hoor, hè. Romeinen 7 vers 1 tot en met 6. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens, zo lange tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is ze vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is ze vrij van de wet, alzo dat ze geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk degene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, brochten de bewegingen der zonde, die door de wet zijn, in onze leden om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn we vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Vers 13. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonder te zijn, werkende mij door het goede de dood. Opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zou mij verlossen uit het lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zodan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. We gaan met elkaar eerst hierom de zegen vragen over deze avond. Almachtig en eeuwige God in de hemel, heb hartelijk dank dat wij hier samen mogen komen rondom een geopende Bijbel. Dan zullen er wonderen gebeuren wanneer uw woord opengaat. Want u hebt beloofd dat ge uw geest zult zenden waar het woord verkondigd wordt. Als niets ons meer helpen kan, dan redt u door het woord en door de geest. En daarom hebben we ook onze handen gevouwen en komen we u eerbiedig vragen in de naam van hem die daar aan uw rechterhand staat om de opening van ons hart. Want uw woord is geopend en uw woord staat verkondigd te worden. Maar wij belijden u dat ons hart zo op slot zit en dat woord vaak zo afketst. Vanwege de hardheid, de ongevoeligheid en de geesteloosheid van ons hart. En Heere, als wij belijden in het gebed dat ons hart zo geesteloos is, dan bedoelen we naar uw woord ons leven. Ons uitwendig en inwendig leven is door de zonde zo verhard en zo geesteloos en zo geestelijk blind, dat het in der eeuwigheid niet meer komt uit de mens. Ook niet na ontvangen genade komt het niet uit het vlees, zo noemt u het in het woord. Maar het moet van boven komen. En u hebt ook beloofd dat het van boven komen zal. En daarom zijn we hier samengekomen, met een geopende Bijbel en met gevouwen handen. Want hoe zullen wij verder leven zonder dat nieuwe leven? Want wij belijden het dat het dood in onszelf is. En wij belijden dat wij in geestelijke zin onbekwaam zijn tot enig geestelijk goed wat u aangenaam is. Maar misschien is dat onze strijd wel vanavond. Misschien zijn we hier wel naartoe gevlucht, terwijl de zonde in ons brandde als een vuur, en dat de zonde ons de moed benemen, en dat wij moedeloos en zo in de put kunnen zitten, omdat de zonde zo in ons woedt. En dat er een begeerte in ons hart is om de zonde te doden, maar dat we geen kracht hebben om de zonde te doden. U kent ons hart. U kent de harten van onze jonge vrienden vanavond. Er zijn jongeren gekomen. Heren, dan leggen wij ons voor u neer met ons opkomend geslacht, met onze jonge vrienden. En we smeken u om de kracht van de Heilige Geest, dat er vanavond wonderen mogen gebeuren. Dat hart wat we net beleden hebben, dat hart levend gemaakt wordt door het woord vanavond. En heren, dat wij er ook iets van mogen ervaren. En niet dat de grond is waarop wij staan, maar heren, dat we smaken en proeven mogen dat u goed bent voor een slecht mens. Dan zullen wij uw lof verkondigen. Dan zullen wij uw naam verhogen. Heren, dan zullen wij vanuit het wonder onszelf aan de voetbank van uw voeten vernederen. En dan zult u wassen. En dan zullen wij minder worden. Dan zullen we vervuld zijn van uw lof. En dan zullen we u prijzen tot in eeuwigheid, omdat u het bent geweest in de Zoon van uw liefde, die omgezien heeft naar zondaar. Maar niet alleen de jongeren vanavond, maar ook de ouderen. Want wat dat er gaat, dan zijn we allemaal even ver. We hebben allemaal datzelfde onderwijs nodig. En daarom zijn we ook vanavond bij Romeinen 7 beland. De Romeinenbrieven belijden het u, heren, is niet een eenvoudige brief, maar wel een hele diepe brief, een hele aangrijpende brief, maar ook een vertroostende brief. Zend uw geest vanavond, want door de Heilige Geest zullen we het woord verstaan, maar dat we dan vanavond hem mogen zien, de Zoon van uw liefde, dat we vanavond de Heere Jezus mogen aanschouwen. En dat wij met lege handen en met de belijdenis in ons hart dat wij tegen u gezondigd hebben, dat wij ons mogen verwonderen, dat we hem mogen aanbidden, dat we dierbaarheid en heerlijkheid zien mogen in de schoonste aller mensenkinderen. Dat is toch het leven, heren. En buiten dit leven, dan is het de dood. Al zijn we nog zo vroom, maar het is zo koud, zo geesteloos, zo vormelijk, zo godsdienstig. En u walgt ervan. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons vanavond zullen geleiden. Bedenk alle noden en zorgen die we meegenomen hebben. Misschien zijn er wel vanavond die met de wanhoop over de wereld gaan, die soms vanwege de verwarring in de leer niet meer weet of ze vooruit of achteruit moeten. Maar Heer, als wij het niet meer weten, dan heb u gezegd, ik weet het. Openbaart dan het geheim vanavond tot uw lof en tot eeuwige aanbidding om Christus wil. Amen. Romeinen 5, heb je vrede met God. Romeinen 6, de vorige keer, iets over levensheiliging. En nu vanavond gaat het over de strijd tegen het zondige vlees. En dan hopen we daarna nog een keer bij elkaar te komen, hoe de Heilige Geest werkt. In de eerste plaats, vrienden, is een soort goddelijke orde in de Romeinenbrief. Het begint bij Romeinen 5 met die grote vraag, weet u het nog, hebt u vrede met God? En we hebben toen beleden op grond van Romeinen 5, dat je alleen maar vrede met God kunt krijgen door een waarachtig geloof in Christus alleen. En we hebben toen beleden met elkaar dat er niets van de mens meeweegt om vrede met God te krijgen. Ik krijg alleen maar vrede door het zien op Christus. Maar we hebben toen die keer daarop, hebben we stilgestaan. Als dit gebeurt, Romeinen 5, dan gebeurt er ook iets met jou. En met mij. En met u. Als wij waarlijk vrede met God krijgen, door de Heer Jezus, dan gebeurt er ook iets met de mens. En we hebben toen gezien, in Romeinen 6, dat er eigenlijk iets geknakt, iets in je gebroken wordt. We zullen dat straks ook nog in Romeinen 7 zien. Paulus die zegt, er komt een nieuwe wet in mij, een nieuwe wetmatigheid in mij. En dat oude van eertijds, dat krijgt een knak. Weet je het nog? En met die knak, daar loopt Romeinen 6 mee. Je kunt niet meer zoals vroeger. Dat is die knak. Dat is dat hinken, weet u nog? Je kunt niet in de zonde blijven leven. De zonde, zegt Paulus, die zijn de dood geworden. Dat mag ik vanavond best wel eens vragen aan je, hè? Zijn de zonde je de dood geworden? Paulus bedoelt eigenlijk, hij zegt daar, de zonde smaken niet meer. En dan bedoel ik niet dat er geen periodes kunnen zijn dat de zonden weer zo op je af kunnen komen. Daar gaan we het vanavond over hebben. Maar in Romeinen 6 gaat het erover dat er iets wezenlijks in mij geknakt is. En wat is die knak? Dat ik niet meer kan zoals ik altijd gedaan heb. Maar ik heb toen ook geprobeerd uit te leggen dat er ook iets nieuws, er wordt niet alleen iets geknakt in mij, maar er komt ook iets nieuws in mij. Ik ben ook met de Heere Jezus opgewekt tot een nieuw leven. Er is toch een andere wil gekomen, er is toch een ander beginsel gekomen. Nou, dat was Romeinen 6. En nou komt Paulus, die komt bij Romeinen 7. Dat is eigenlijk een heel gecompliceerd hoofdstuk. Want weet u wat hij in Romeinen 7 gaat doen? Hij gaat ons uitleggen dat een kind van God niets meer te doen heeft met de wet. En wat bedoel ik dan? In Romeinen 6 en in Romeinen 5 heeft hij verteld dat een gelovige verlost is van de vloek van de wet. Goed proberen even te luisteren hoor. Iemand die waarlijk in de Heer Jezus gelooft, die is verlost van de vloek van de wet. In Romeinen 7, daar gaat Paulus uitleggen dat we niet alleen verlost zijn van de vloek van de wet, maar nou komt het. Gods kind is ook verlost van de eis van de wet. Met andere woorden, een ware gelovige, daar eist God niets meer van. Weet je wat Paulus gaat uitleggen in Romeinen 7? Dat ik een lijk ben. Ik ben een lijk, het is een afschuwelijk woord, hè. Maar als je een klein beetje jezelf leert kennen dan kun je dit verdragen als ik vanavond zeg, ik ben een lijk geworden voor de wet. Met andere woorden, de wet kan van mij niets meer eisen, want ik ben dood. Weet u het nog, daar hebben we de vorige keer heel nadrukkelijk met elkaar over nagedacht. dat dat de rijkdom is van in Christus te zijn, dat ik voor God dood ben. En weet u wat het dan inhoudt vanavond, dat God van mij niets meer eist? Een ware gelovige is vrij van de eis van de wet. Nou, dat is Romeinen 7, het eerste stukje. En dan gebruikt Paulus, en daar ga ik vanavond niet op verder op in, maar dan gebruikt hij het beeld van een man en een vrouw, van een huwelijk. En dan zegt hij, kijk, die man, dat is de wet, en die vrouw, dat is de zondaar. En die zijn door de wet aan elkaar verbonden, die man en vrouw. En dan zegt hij in Romeinen 7, in de eerste versen, dan zegt hij, moet je luisteren, nou hoort die vrouw, die hoort over een andere man. En die man is Christus. Even proberen te volgen, die man is Christus, daar hoort die vrouw van. Maar die vrouw die mag niet naar die man toe, want ze is getrouwd. Ze heeft al een man. En wie is dan die man, zegt Paulus? Dat is de wet. Dus die vrouw die kan niet van die man af. Want als ze dat doet, wat doet ze dan? Overspel. Dus nou hoort die vrouw over een man. En weet je wat ze eigenlijk hoort van die man? Die man die ze hebt, hè? Die man waar ze mee getrouwd is, die zegt telkens tegen die vrouw, jij moet dit doen en jij moet dat doen. En die vrouw die wil elke keer dat doen, maar het lukt gewoon niet. Het mislukt, ze faalt. Maar die man, die blijft dat van haar eisen en op laatst wordt ze zo moedeloos. En dan hoort ze van een andere man. En die man die zegt niet van, je moet dit doen en je moet dat doen. Maar die andere man die zegt, ik zal het voor jou doen. Maar die vrouw mag niet met die man gemeenschap hebben. Want als ze dat doet, dan is ze een overspeelster. Wanneer is het geoorloofd om naar die andere man te vluchten? Wanneer is het geoorloofd, zegt Paulus? Er is maar één reden. Als haar eigen man sterft. En dan is ze vrij. Dan mag ze met die andere man trouwen. En dan zegt Paulus in Romeinen 7. Broeders, in vers 4. Gij zijt ook der wet gedood. Met andere woorden, je bent gestorven voor de wet en aan de wet. En je bent door het geloof getrouwd met die andere man Christus. Er zal veel meer over te zeggen zijn, maar dit is even in het kort de eerste vier versen van Romeinen 7. En nou is die vrouw opnieuw gehuwd met Christus. En weet u wat die vrouw dan nog doen moet? Die vrouw die moet niets meer doen. Want die man die haar getrouwd heeft, Christus, die doet alles voor haar. En dat is nou de eer van die man. Dat die man zegt, vrouw, ik zal voor jou zorgen. Wat een verschil, hè, met die andere man. Die andere man was de wet. En die eiste en die bleef maar eisen. Maar die nieuwe man, die man die zegt, vrouw, je bent mijn vrouw en ik zal voor jou zorgen van tot het graf toe. En wat moet ik dan nog? Ik moet niets meer. God eist, wat eist God dan nog van mij? God eist van mij niets meer. Want ik ben getrouwd. En nou eist God het niet meer van mij, maar hij eist het van die andere man, Christus. Kijk, dat is nou een christen, in de goede zin van het woord, die is vrij, die hoeft niets meer, die moet niets meer, maar die kan ook niets meer. Maar er is een ander die voor hem zorgt. die komen natuurlijk straks vragen over. En moet dan, als je nou genade mag kennen, wat moet ik dan nog doen? Nou, moet je luisteren. Ik kan niets meer doen. Ik kan het niet. En ik hoef het niet meer. Want ik moet alleen door het geloof leven uit die man. Die man, die doet alles. Die zorgt voor mijn lichaam en voor mijn ziel. Maar nou komt het. Hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan met dat oude? En dan gaat Paulus dat, gaat hij proberen nu uit te leggen. Als je dan zo vrij bent en als je nou niets meer hoeft. En als je nou van genade mag leven en je mag van Christus leven. Dan is er één ding wat ik niet begrijp, zegt Paulus. En dit is de kerntekst. Dat zegt hij in vers 15. Ik moet wat sprongen nemen, want anders kom ik tijd tekort. Ik kan niet vers voor vers uitleggen. Maar ik neem even vers 15 als uitgangspunt. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Als je nou zo'n nieuw huwelijk mag hebben. En je mag zo'n rijke man hebben. En je hoeft niets meer te doen. Je mag op zijn kosten leven. Maar dan begrijp ik één ding niet, zegt Paulus. Want dat staat er in het Grieks. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Dat begrijp ik eigenlijk niet. En wat is dat dan wat ik niet begrijp? Dat al hetgeen wat ik doe, wat ik wil, dat ik dat eigenlijk niet doe. Maar hetgeen wat ik haat, dat ik dat nog doe. Hoe kan dat nu, als je zo met Christus verbonden bent? Hoe kan dat dan, dat er iets in je is, dat wil het goede niet. Dat wil niet van die genade leven. Hoe kan dat nu? Terwijl ik het haat. Ik wil eigenlijk de zonde niet meer doen. Ik haat die zonde. Ik heb een begeerte. Jij ook? Heb jij het ook? Een begeerte om het goede te doen. Maar ik begrijp het niet. Ik kan het soms allemaal niet meer op een rijtje krijgen. Ik kan met mijn armen over elkaar. Moet ik leren wandelen met Christus. Maar ik begrijp niet dat hetgeen wat ik nou wil. Ik wil Christus nawandelen. Ik wil de zonde haten. Ik wil niet meer in de zonde leven. Ik haat het. Maar ik snap het niet. Het lukt me niet. Het gaat niet. Juist hetgeen wat ik niet wil, dat doe ik juist. En hetgeen dat ik nou zo graag zou willen. Omdat de liefde in mijn hart brandt. En hetgeen wat ik wil, dat doe ik nou juist niet. Waar heeft Paulus het hier over? Paulus heeft het over dat oude. Dat wat eigenlijk gestorven is. Wat eigenlijk nergens voor deugt. Maar na ontvangen genade deugt het nog nergens toe. Alleen, Paulus zegt, ik sleep het mee. Ik tors het mee. Ik draag iets op mijn rug. Wat ik eraf zou willen schudden. Waar ik niet meer mee wil leven. Maar dat heb ik op mijn rug. En dat achtervolgt mij. En daar heb ik ook smart over. Waar heeft hij het over? Hij heeft het over in Romeinen 7. Over zijn vlees. Hij heeft het over de oude mens. Hij heeft het over het lichaam der zonde. En jonge vrienden en ouderen. Ik denk dat sommigen zich hier te pletten tegenlopen. Omdat sommigen een beeld hebben van een kind van God. Dat is iets van, ik word een totaal nieuw mens. En aan de ene kant is het nog waar ook. Door het zien op Jezus word je een nieuw schepsel. Het is waar. Er komt iets nieuws in je.
Maar weet je wat zo'n bittere ontdekking is? Dat oude van vroeger, wat wel een knak heeft gekregen, maar dat is niet dood. Dat blijkt nog zo in je te leven. En wat gebeurt er dan? Dan komt er een strijd. Een strijd waartegen dan? Tegen het goed en het kwaad. Dan komt er eigenlijk een strijd in mij. Tussen mijn oude deel en dat nieuwe.
Luister eens. Heb je zo jezelf ook tegengekomen, vrienden? Dat je dat nooit gedacht had. Maar dat je met Paulus gaat begrijpen. Een klein beetje gaat begrijpen. Ik word niet geestelijk. Ik ben geen geestelijke dominee. Ik zou het willen zijn. Ik zou volmaakt geestelijk willen wezen. Maar helaas, ik ben het niet. Ik draag niet iets geestelijks in me om, maar ik ben vleeselijk. Mijn vlees, en dat woordje vlees, dat weet u nog van de vorige keer, hè? Dat woordje vlees, dat staat eigenlijk voor zonde. Ik ben zonde. Dominee, praat u nou over een kind van God? U wou toch niet zeggen dat een kind van God nog steeds zondigt? U wilt toch niet beweren vanavond, als er iets nieuws in je leven gekomen is, als Christus je dierbaar is geworden, dat je nog steeds zondigt?
Romeinen 7 is een heel bestreden hoofdstuk. Ik wil liever op zo'n avond als vanavond ook geen richtingen noemen. Maar ik weet één ding, dat de evangelische groepen die zeggen, kijk Romeinen 7, daar gaat het over iemand die worstelt met zijn zaligheid. En daar is het licht nog niet opgegaan. En zo iemand die is nog in zijn natuurstaat. En er is Christus nog niet verheerlijkt. En dat zie je in Romeinen 7, de worsteling met de zonde. Ik geloof dat Romeinen 7, het gaat hier niet over een ongelovige. Het gaat hier niet over iemand die worstelt met zijn zaligheid. Maar het gaat hier over iemand die bewust weet dat zijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Het gaat hier over iemand waar Christus dierbaar is. En die persoon, die heeft een geestelijke strijd met het oude van vroeger, wat in de ogen van God dood is, wat in de ogen van God dood is, maar wat in zijn ogen nog zo springlevend is. Waar die elke dag mee geconfronteerd wordt. Met de zonde die in hem wonen. Je zou vanavond toch moedeloos worden als je dit hoort, hè? Is dit nou echt waar? Aan de ene kant zo'n rijkdom. Alleen door het eenvoudige geloof in Christus ben ik rechtvaardig voor God. Wat een rijkdom. En dat God daarom van mij niets meer eist. En dat ik voor God ook niets meer hoef te doen. Maar dat Christus het voor mij doet. Dan zou je heel de dag kunnen huppelen. Vanwege de vrijheid. Vanwege het wonder. Christus doet het in mij. Maar er is een keerzijde. En die tempert mij. Er is een andere kant en die strijdt daartegen. Welke kant is dat dan? De werkelijkheid. Niet het geloof zozeer, maar de dagelijkse werkelijkheid dat ik geconfronteerd word. Waarmee dan? Met hetgeen wat niet wil zoals God het wil. En dat er iets nieuws in mij geboren is, dat wil volmaakt zijn, maar die andere kant die wil het niet. Die ene kant, die wil heilig voor God zijn. Niet om wat te verdienen, niet om wat te zijn. Maar daarin wordt God verheerlijkt. Maar die andere kant, die wil zondigen. Die verlangt naar de zonde.
Je kunt wel begrijpen vanavond, als je zo die strijd in jezelf tegenkomt.
En als pas het licht in je leven is opgegaan, dan denk je, wat overkomt mij? Dan word je misschien wel met de vraag van, ja, maar dat kan toch nooit met genade samengaan? Hoe kun je nog zulke gevoelens hebben? Hoe kun je nog zo denken? Hoe kunnen nog sommige dingen zo in je malen? Hoe kunnen sommige dingen je soms zo benauwen? Hoe kan dat nou? Zal het wel echt waar zijn? Zal het wel echt waar zijn? Die strijd, die je soms geen plekje kan geven, die je soms ook geen naam kan geven. En misschien durf je je eigen nog niet eens te uiten naar anderen toe, want dat je bang bent als je vertelt hoe je jezelf voelt. Dat je bang bent dat die ander je wantrouwt. En dat je bevreesd bent dat die ander zegt, joh, als dat nog in jou leeft, dat kan nooit samengaan met het werk van God. Ik ben vleeselijk. Ik word nooit bekeerd. Ik krijg wel een knak. Ik krijg wel een knauw. Ik kan niet meer leven uit dit wat ik u net vertel. Daar kan ik niet meer uit leven, zegt Paulus. Het is mij de dood geworden, maar het is er wel.
Het goede wat ik wil, dat heb God erin gelegd.
Toen ik voor het eerst op Christus mocht zien, zegt Paulus, toen heeft God dat erin gelegd, het goede wat ik wil. Ik wil dicht bij Christus zijn. Ik wil bij hem schuilen. Ik wil mij in hem verbergen. Dat wil ik. Ik wil niet meer zondigen. Ik wil met mijn ogen geen kwaad meer doen. En ik wil niet met mijn oren de zonde indrinken. Ik wil het niet meer.
Maar ik breng er niks van terecht. En dan gaat het hier in de eerste plaats niet over uitwendige zonde. Ik weet zeker, jonge vrienden, als je een klein beetje gaat begrijpen wat zonde is, hè. Zonde is niet in de discotheek zitten. Tuurlijk is dat ook zonde. Maar dat bedoelt Paulus ten diepste niet met zonde. Weet je wat hij zegt? Hij zegt, kijk, de wortel is verrot. Ik ben door de zonde verdorven. En alles wat uit mij komt, dat is zonde. Het gaat in de eerste plaats niet om het uitleven. Maar dat in mijn hart opklimt. Boze bedenkingen, overspel, hoererijen, godlasterlijke dingen. Wat zegt u nou? Ik haat het. Haat jij het ook? Ik haat het. En hoe meer als ik erover hoor preken, hoe erger dat het wordt. En hoe meer dat ik hoor dat dit eigenlijk niet mag, hoe sterker ze worden. Heb je dat al? Dat kan toch niet? Als het toch genade is, dan moeten ze juist minder worden. Dan zou je toch juist begeren dat je steeds minder dat gaat voelen. En toch ben ik heilig. Toch ben ik heilig.
Nou vloeit de troost in mijn hart. Ik ben door het geloof in de ogen van God heilig om Christus wil. En wie ben je dan vanavond, dominee, als God vanavond in je hart kijkt? Onheilig. Onrechtvaardig. Ik ellendig mens, dat ben ik.
Wie zal mij verlossen, zegt Paulus. Dat is niet een vraag vanuit een vertwijfeld hart. Dat is niet een vraag van, zou ik wel ooit verlost worden? Nee, Paulus zegt, er komt een moment dat ik mijn hoofd mag neerleggen en dat het lichaam der zonde in het graf gelegd wordt. En dan ben ik verlost, waarvan? Van die smattelijke kant, van die zondige kant. Van die kant die ik eigenlijk niet meer wil. En ik dank God ervoor dat dat moment komt. En ik zie er soms naar uit, zegt Paulus, en ik dank God al dat het moment een keertje komt. Wie zegt het Paulus vanavond na? Niet dat je van wanhoop soms wel eens wenste dat je dood was. Maar geliefde vrienden, vanuit je ellendige mens zijn, dat je soms hunkert en verlangt naar de dag. De dag van Gods heerkracht. Dat ik in die hoop en in die verwachting mag leven. Dat ik weet dat die dag komt. Dan zal God mij verlossen van dat ellendige. Weet je wat het een strijd is? Als ik naar sommige mensen luister. En ik zie sommige mensen. Weet u waar ze dan de meeste tijd bij leven? Bij hetgeen wat ze voelen. Bij hetgeen wat ze ervaren. En dat hun hoofd zo naar beneden hangt. En ze klagen en ze jammeren over hun ellendige vlees. Mijn vriend, heb het dan geen keerzijde? Is er dan geen keerzijde aan de medaille? Het is waar. Je vlees is verdorven. Je vlees wordt niet verkeerd. Maar luister eens, vriend, er is toch ook nog een andere kant. Welke kant? Ik hoef niks meer goed te doen. Ik ben bevrijd. God die eist van mij niks meer. Wat een wonder, want ik kan niet anders dan zondigen, maar God eist van mij niets meer. Niets meer. Dominee, moet je daar geen vruchten hebben? Moet je daar geen goede werken hebben? Die hoef ik niet meer te hebben om in een goed blaadje bij God te komen. Want ik ben alleen om Christus wil, ben ik in de ogen van God vrij. En dat is het wonder vanavond. Zondaar, zondaar en zondares, u die met de zonde worstelt. Leg je hoofd nou toch eens op het blok vanavond. Waarom bent u zo aan het werk? En waarom worstelt u toch zo om de zonde te boven te komen? Lieve vrienden, u kunt de zonde nooit en te nimmer te boven komen. Er is maar één weg. Toen boog ik. En toen beleed ik het. Dat ik alleen maar zondigen kan. Toen boog ik. En toen zei ik, Heere, het wordt met mij nooit meer iets. Toen boog ik. En ik beleed het. Dat ik niet één promiel meer goed kan doen voor God. Toen boog ik. Toen zei ik, Heere, ik houd ermee op. Ik houd ermee op, want het lukt gewoon niet. Toen geloofde ik. Wat geloofde ik? Dat ik ook niks meer hoefde te doen. Toen geloofde ik dat Christus het gedaan had. Toen zag ik met het oog van het geloof. Christus en niemand anders. Alles wat God van mij eiste, dat heb ik gevonden. Dat heb ik gevonden in Christus. En wat moet ik nou met mijn armen over elkaar blijven zitten? Dat is de grootste stand en de hoogste stand in het geestelijk leven. Christus bewonderen. Christus aanbidden. Gebruik van hem maken. Maar ik ellendig mens. Oh, daar komt het alweer. Oh, daar heb je het alweer. Daar begint het alweer hoor. Ja, maar als het echt is, dan moet je. Dat ken je wel, hè. En als jij waarlijk de liefde van Christus in je hart hebt, dan zou je... En daar gaat het fout. Daar gaat het fout, want dan ga ik weer wat verwachten van mezelf. Verwacht u nog wat van jezelf? Het is een heel zwak beeld, hè. Ik heb eens ergens gehoord over dat beeld van... Over een scheepje. En er was een... En in dat scheepje daar was een kapitein. En die kapitein die was eigenlijk oud geworden. En die kapitein die had een scheepsjongen. En die kapitein zei, joh, ik zal het schip aan jou overdragen. Jij mag voortaan de stuurman zijn, de kapitein zijn. Op één voorwaarde. Dat ik op het schip mag blijven wonen. Totdat ik gestorven ben. En daarvoor op de voorplek kreeg die oude kapitein een plekje. Op één voorwaarde, hij moest daarin blijven. En hij mocht er niet uitkomen. Maar weet je wat er gebeurde? Het ging stormen. En die jonge stuurman, die jonge kapitein, die werd bang. Hij dacht, het gaat fout. Ik heb hulp nodig. En weet je wat hij deed? Hij riep die oude kapitein. Die riep hij te hulp. Hij zegt, kapitein, we vergaan. Die kapitein, die begrijpt het, dat was de oude mens. Dat was die oude mens, die zat er opgesloten. En die moest er opgesloten blijven zitten. Maar die jonge stuurman, in de nood, zocht hij de toevlucht bij de oude mens. En dat is de ellende van mensen. Dat ze de toevlucht telkens weer zoeken tot die oude mens. En daarom ben ik er heilig van overtuigd, vrienden. Dat de heilige wet van God ons leven lang gepredikt moet worden. Niet om die oude mens op te knappen. Maar om je meer en meer tot de bewustheid te brengen. Dat het in de eeuwigheid nooit meer wat wordt. Met die oude mens. Dat ik meer en meer tot de overtuiging kom. Dat ik niks ben. Dat ik zonde ben. En dat ik niets goeds meer doen kan. Maar dan mag ik ook horen. Hoor je? Dat ik niets meer goed hoef te doen. Maar dat ik mijn vertrouwen mag stellen op Christus alleen. Dat is wandelen. Wandelen uit Christus. Maar de ellende, nog een keer, aan Paulus overklaagd, is toch de ellende dat mijn hoogmoedig ik, die wel geknakt is, die wel een doodsteek heeft gehad, maar vaak nog zo opspeelt in mij. Zo dien ik dan wel met het gemoed de wet van God. Maar met het vlees dien ik nog steeds de zonde. Het laatste versje bij 26, dat moet u thuis nog eens een keer lezen. Paulus die besluit eigenlijk hoofdstuk 7 met dit vers. Hij zegt, ik ben tot de conclusie gekomen. Na alles wat ik verhaald heb in Romeinen 7... Ikzelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet der zonde. Nou, dit doet Paulus heel vaak, het woordje wet vergelijkt hij hier, maar hij vergelijkt eigenlijk ten diepste ik, en hij noemt dat ik dan het gemoed, met het diepste geestelijke in me dien ik wel God, maar met mijn vlees, met mijn lichaam der zonde, met die oude mens, daar dien ik nog steeds de zonde. Die twee blijven in mij tot de laatste ademsnik toe. Ik ga wat dichterbij proberen te komen vanavond. Je kunt vanavond hier zitten. En je kunt ook deze tekst wel eens gebruiken. Heel wettig. En dat doen sommige mensen. En ik zal ook proberen uit te leggen wat ik bedoel. Niet om je pijn te doen. En niet om je te veroordelen. Maar mensen die de Heer Jezus niet kennen. Die door het geloof hem niet beminnen. Omdat hij verborgen is voor hun oog. Die kunnen toch vanavond op een bepaalde manier met de zonde worstelen. En die zeggen, hé, dit herken ik. Ik wil eigenlijk ook niet meer zondigen. Maar ik doe het wel. O, gelukkig zeggen ze, kijk, want Paulus had dat ook. Mijn lieve vriend, zo mag je de Bijbel niet verdraaien. Het is een heel verschil of dat je uit een wettisch oogmerk, heilig wilt zijn, of dat je door de liefde heilig wilt zijn. En liefde kan er alleen maar wezen als de Heilige Geest die liefde in je hart hebt uitgestort, zodat je door de liefde en door het geloof aan de Heer Jezus verbonden bent. En als je door het geloof met de Heer Jezus verbonden bent, dan krijg je liefdespijn, dan krijg je liefdesverdriet, dan gaan de zonden pas echt pijn doen. Hoe komt dat? Omdat je niet alleen zondigt tegen de wet, maar je zondigt ook tegen de liefde Christi. Heb je die pijn ook? Die liefdespijn? Hij moet zeggen, o God, wat doe ik u een verdriet, terwijl ik het niet meer wil. Maar die pijn, die smart, omdat de zonde Christus een dood gekost heeft, dat die zondige gevoelens in mij de prijs heb moeten betalen, dat hij de kruisdood moest sterven, dan krijg ik evangelische smart, evangelische. Het is heel wat anders dan dat je vanavond heilig wil zijn om bekeerd te worden. Heilig wil zijn om bij God in een goed blaadje te komen. Dat je heilig wil zijn omdat je denkt, dan heb ik misschien wat meer kans om zalig te worden. Vriend. Weet je wanneer dat je, het is een afschuwelijk woord, maar ik weet zo gauw geen ander woord. Weet je wanneer het meeste kans maakt om zalig te worden? Niet als je heilig wordt, maar juist als je moet belijden, o God, ik ben zonde. Dan mag ik jou verkondigen. Ik mag jou verkondigen dat het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonde. En als dat vanavond geloofd mag worden, kom dan, jonge vriend, zie op Christus. Hij is de fontein, hij is de rots. Wanneer ik met een bevende hand de toevlucht mag leren nemen tot hem, dan kan het niet anders of op dat moment wordt je hart in brand gestoken vanwege het wonder dat hij je lief heeft gehad. En dat je daarom wederlief gaat krijgen. En vanuit die wederlief zeg je weg wereld. Zeg je weg zonde. Zeg je weg alle begeerlijkheid. Dat doet die liefde. Dat doet dat nieuwe leven. Maar dan word ik geconfronteerd met het oude. Dus verwacht het vanavond niet. Het gaat om één ding vanavond, dat je Christus kent. Maar vanavond, dat is het fundament. Dat ik het leven heb mogen vinden in hem. Om vanuit hem te mogen wandelen tot eer van God. Ik denk dat ik het maar even laat. Om al het
Heel veel vragen, daar kom ik tijd voor tekort. Misschien is het wel goed dat je probeert. En, ja, en schroom maar niet, maar schrijf gewoon op waar je mee zit. Of wat je beleiden wil, dat mag ook. En je mag ook straks van mijn part gewoon mondeling vragen stellen of erop ingaan. Maar er is zoveel te zeggen van Romeinen 7. Daar zou je je leven lang wel vers voor vers uit kunnen putten. En daarom het zijn er een paar handvaten die ik vanavond heb willen aanreiken. Tot bemoediging en tot vertroosting. Maar ook dat ik verlang, jonge vrienden, dat vanmorgen nog een dominee aan de telefoon. Ik zeg, joh, ik had vannacht zo'n verlangen. Dat het eens door mag breken. Dat er eens meer vrijheid mag komen. Dat de gemeente eens meer gaat verstaan wat het wandelen is. Niet naar het vlees. Niet het wandelen in de zonde. Maar het wandelen met Christus. En dat is ook mijn hartelijke begeerte vandaag. Dat u door dit woord helderheid krijgt. Want je kan erg in het donker zitten omdat je de schrift niet verstaat. En daarom is het nodig dat je onderwijs krijgt vanuit het woord. Daar gaat het om. Niet wat ik zeg, maar wat zegt het woord. Nou, dat hebben we vanavond geprobeerd in een paar woorden uit te leggen. De Heere zegene dat woord tot eer nogmaals van zijn naam. We gaan met elkaar zingen. Mijn 108. Psalm 108. We gaan een kopje koffie drinken en wat fris of zo. En oh ja, en een collecte. Maar dat hoef ik ook niet aan te komen. Een collecte. Daar komt vanzelfsprekend. We hebben wat centen nodig om dit gebouwtje te betalen. Nou, daar zorgt u toch gewoon voor. Hè? 108, mijn hart. O hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. En ik zal zingen voor de opperheer, zal psalmen zingen tot zijn eer, psalm 108. En daarvan het eerste vers. Thank you.
voordat we met elkaar pauze houden, nog even een aantal mededelingen. Ook voor degenen die er vanavond voor de eerste keer zijn. Achterin staat een tafel met daarin koffie en thee verkrijgbaar is. En een tafel waarin brochures, cd's en bandjes verkrijgbaar zijn. Even een opmerking met betrekking tot de cd's en bandjes. Als er mensen zijn die graag iets willen bestellen, dan vroeg u om uw naam en adres te schrijven op een blaadje achterin. En welke cd's of bandjes u wilt bestellen. Omdat op het moment zoveel vragen aan bandjes cd's dat we die niet direct kunnen vertrekken. Dus als iemand interesse heeft in bandjes cd's, schrijf uw naam op een blaadje achterop. En dan wordt dat allemaal in zijn tijd geregeld. Dan wil ik pauze houden tot ongeveer even iets voor 9. Dus dan zit u pauze.
Gaan zitten. Waarheid neder, Psalm 43, de derde vers. 43. U zendt nogmaals, Heer, uw licht en waarheid neder en breng mij door dien glans geleid tot uw gewijde tenten weder. 43, derde vers. Ik zal proberen om de vragen te beantwoorden. Er zijn er al veel te veel voor vanavond. Ik kan ze allemaal al niet beantwoorden, denk ik. U mag van mij gerust reageren. Alleen dat is het nadeel van een grote groep. Hoe groter de groep is, hoe minder dat er misschien vrijmoedigheid is om te reageren. Maar u mag van mij gerust dingen aanvullen. Zoals het de vorige keer ging. Als je als onbekeerd mens toch heilig voor God probeert te leven, dan is dat toch je plicht. Niet om je zaligheid hiermee te verdienen, maar God wil dit toch ook zegenen. Nog een keer. Als onbekeerd mens probeer je heilig voor God te leven, dat is toch je plicht. Niet om je zaligheid ermee te verdienen, maar God kan dit toch zegenen. Nou, dit is denk ik een hele eerlijke vraag. Hier lopen heel veel mensen mee. Een plicht. Kijk, heilig voor God leven is geen plicht.
dat moet niet. Kijk, en dat is het nu juist. Je wil het niet, maar het moet. En zo ervaren heel veel mensen godsdienst. Daarom laten ze dingen en doen ze dingen. Ze doen het, maar ze doen het niet van harte. Ze willen het eigenlijk niet, maar ze durven het niet anders. Dat is dan één. Dat God van mij eist, lieve vrienden, dat je heilig moet zijn, dat laat ik staan vanavond. God eist van jullie allen dat je heilig bent. Al ben je maar voor 99% heilig, dan ben je voor God onheilig. Duidelijk? Ik weet niet hoe u meent heilig te kunnen zijn. Misschien dat u denkt, ik zondig niet zo als die jongen die in de goot ligt. Misschien dat u denkt van, misschien wisselt God mijn zonde wel in voor de goede dingen die ik doe. En dan staan we zo weer gelijk. Ik weet niet hoe u denkt heilig voor God te kunnen zijn. Maar ik weet één ding, God eist van u een volkomen heiligheid. En ik zeg u vanuit het woord, dat er niemand is die heilig is. Ik zeg u vanuit het woord dat er niemand is die goed is. Ik zeg u vanuit het woord, verkondig ik het u, dat wij alle zondaren zijn. En daarom onheilig zijn. Toch eist God van u heiligheid. Volmaaktheid. En dat je zou leven en wandelen zoals hij het wil. Dat eist hij van u. Hebben maar. Ik wens en hoop van ganse hart dat u vanavond moet instemmen en moet zeggen, bij mij wordt het niet gevonden. Toch blijft de eis staan. Alleen het is zo'n groot verschil, vrienden. Of dat je vanavond het van jezelf eist, of dat je vanavond door het geloof mag zien dat alles wat God van mij eist, dat ligt in Christus. En dat hij in mijn plaats aan de eis genoeg gedaan heeft. En ieder die dat gelooft, is volmaakt voor God. U hoort het niet. Ik zal het nog een keer zeggen. God eist het van u en van mij. U betaalt het zelf, die eis, of een ander betaalt het voor u. Het wordt u verkondigd dat u het niet doen kan en dat u het ook niet wil. En het wordt u verkondigd dat wij alle zondaren zijn. Dat wordt u verkondigd. Maar er wordt nog iets verkondigd. Dat er een ander is die aan al de eisen genoeg heeft gedaan. En ieder die dat gelooft, met een eenvoudig geloof, als een arme zondaar, die zeg ik in naam van mijn meester, dat hij volmaakt is voor God. Dat is volmaakt zijn. Dat is niet hoe ik vanavond hier sta en hoe ik voel en hoe ik geleefd heb en hoe ik doe en hoe ik mij gedraag en hoe ik in mijn gebedsleven ben. Dat heeft in de eerste plaats, vrienden, niks met heilig te maken. Weet je wat met heilig te maken heeft? Dat ik in de ogen van God een heilige ben. Zo heilig. Zo heilig als Christus heilig is. Kan God mijn prestatie zegenen? Als ik probeer een beetje krampachtig, nog niet eens oprecht van harte, want dat kan ik niet, want ik wil het eigenlijk niet, maar ik doe het maar, ik leef toch en ik ga hier niet heen en daar niet heen. Kan God dat zegenen? Kan God mijn werk zegenen? Op mijn werk zit de vloek. Lieve vrienden, op mijn werk ligt de vloek. Maar op het werk van Christus, daar ligt de zegen. Daar ligt het heil. En daar ligt de zaligheid. Wil het dan zeggen dat je er maar op los moet leven? Nou, ik zou zeggen, probeer het maar. Probeer het maar. Ga het morgen maar proberen. Of je er op los wil leven. Ga maar naar de hoeren en naar de snoeren. En leef je hart maar uit. Probeer het maar. Dominee toch.
U gaat toch vanavond ons niet de zonde insturen? Ik stuur u de zonde niet in, maar u zit al midden in de zonde. Alleen je leeft het nog niet uit. En wat is dat hij het nog niet uitleeft? Alleen maar genade. Maar daar kan je mee sterven. En daar ben je ook geen goede jongen mee voor God, omdat je het niet uitleeft, want het zit hier van binnen.
Het is nog zalig worden.
Dat je nou vanavond beleidt dat jij maar één ding doen kan, dat is het kwaad. En dat jij maar één ding ten diepste wil, zondigen.
Daar wil God ons zeggen.
Dat we vanavond met elkaar ons hoofd gaan buigen. En het gaan beleiden dat al die vrome fratsen. En al dat godsdienstig toneelspel van mij.
Dat prikt God dwars doorheen. God mijn werk zegenen. God mij zegenen omdat ik niet hier geweest ben en niet daar geweest ben. Het werk van meneer Jezus.
Dat wordt gezegend door de Vader. Vader begeert vanavond om het werk van Christus te zegenen. In harten van goddeloos. Dat is zalig worden.
Ik ben het in die zin met u eens, als u het houdt in de zin van dat God het uiterlijke hier op aarde in een bepaalde zin zegent. Al vind ik dat ook heel moeilijk, maar daar wil ik nog wel in mee. Maar ik ben wars van dat enig goed van ons mensen tot zaligheid gezegend wordt. Als we dit gaan leren, dan is wet en evangelie niet helder meer. En nogmaals, ik neem het niet voor de zonde op. Maar ik zeg altijd tegen mijn kinderen, je kunt toch niet naar de disco gaan. Maar waarom ga ik niet naar de disco? Waarom niet? Waarom ga ik niet naar de hoeren? Waarom ben ik niet elke avond dronken? Waarom niet? Nou, als ik het niet doe, dan zegent God mij. Zo? En als ik het niet doe, ik zeg het nog een keer, als ik het niet doe, dan doe ik het alleen maar omdat ik misschien bang ben voor de gevolgen. Zo ver kom ik van natuur, dus ik leef het niet uit omdat ik bang ben voor de gevolgen. Maar wij moeten vanavond dus beseffen dat wij met al die poppenkast van ons God niet kunnen behagen. Ook niet als ik zonde niet doe, want de zonde zit in mij. Ik ben zonde. U bent zonde. U doet niet zomaar een paar zonden, maar u bent het gewoon. Zelfs als je vanavond hier zit, in ongeloof, in vlees, zonder genade, zonder Christus, dan zit je hier zonde te doen. In de kerk, zonde doen. Psalmen zingen, zonde doen. Midden vanavond, in ongeloof, zonde doen. Ik zeg u, alles wat u doet, is zonde. En alles wat ik doe, is zonde. En daar moet ik vanavond van doordrongen worden. En niet alleen moet ik dat voelen, maar ik moet het weten. Weten door de Heilige Geest, omdat de Bijbel dit zegt. Toen boven, die zei de Heer, nou zie, als de wortel verdorven is, kan de vrucht ook niet goed zijn. Als de wortel stuk is, dan zijn de gevolgen ook stuk. Ik heb een ander beginsel nodig. Een ander beginsel, Christus. Dat is een nieuw beginsel, dat is niet uit het oude van mezelf, maar dat ik door het geloof uit een nieuw beginsel mag leven. En alles wat ik uit dat nieuwe beginsel doe, dat is volmaakt voor God. Dat is wat. Dat is de blijdschap in de hemel en vreugde bij de Vader om het werk van zijn lieve Zoon. Laten we vanavond niets, maar dan ook niets van de mens verwachten. Ook niet van de mens na ontvangen vanavond. Misschien mag ik het niet zeggen, maar ik doe het toch. Ik reed vanavond hierheen. Ik dacht wat een wonder dat ik uit nog hierheen rijd. Want als God mij 1 minuut loslaat, dan ziet hij mij nooit meer op de preekstoel. Wil ik dit? Nee, ik wil het woord van God. Ik wil Christus verheerlijken. Ik wil Christus spreken. Ik wil zondaren tot de genade zien komen. Dat wil ik, door genade. Maar die andere kant, dan moet ik zeggen, oh God, als u even uw hand van mij aftrekt, begrijpt u dat? Op dit moment ben ik zo ver bij God vandaan, ik heb geen zin meer in het onderzoeken van het woord. Ik heb geen zin meer om te bidden. Ik moet mezelf ertoe zetten. Toch heeft de Heer duidelijk leiding in mijn leven gehad. En nu ervaar ik dat niet meer. En ik wil het heel graag terug. Ik weet niet wie je bent of wie u bent of... Als ik zo'n vraag lees, weet u wat ik dan als eerste gelijk denk? Wat bedoelt u met de leiding van de Heere in mijn leven? Bedoelt u dat u Christus hebt leren kennen? Of bedoelt u dat u wel eens wonderlijke dingen hebt meegemaakt? Of dat je wel eens dingen hebt meegemaakt en hebt ervaren waarvan je zeggen moet, dat moet wel van God zijn? Als u dat bedoelt, als u bedoelt van, ik heb wel eens geestelijke dingen meegemaakt en ik heb de Heer zijn hand in mijn leven ervaren en ik heb toen ik jong was wel eens gezien dat God er echt was. En nou, als u al deze dingen, als u dat bedoelt met de leiding van de Heer en u moet vanavond zeggen, ik heb geen zin meer om het woord te onderzoeken, dan zou ik alleen maar kunnen zeggen tegen u, nu komt u openbaar wie u bent. Want u wilde misschien een vrouw zijn of een meisje zijn, wat God zocht. En u dacht, daar moet ik in vorderen. En u dacht misschien, ik moet nog meer van die wonderlijke ervaringen hebben. Want hoe meer dat ik van zulke ervaringen heb, hoe echter dat het bij mij is. Nou, ik moet je zeggen, al heb je nog zoveel geestelijke ervaringen, mijn vrienden. Dan heb je nog zoveel wonderlijke dingen meegemaakt. Ik bedoel het heel liefdevol, dat kan van de Heilige Geest zijn. En dat kan God gebruiken, maar dat is niet de zaligheid. Dat is niet het leven. Dat is niet waar het om gaat. Dus als je dan vanavond hier zit en je moet zeggen, nou het is allemaal opgedroogd. En dat vuurtje van binnen gaat uit. En vroeger had ik zin om te bidden en toen wilde ik graag mijn kamertje opzoeken om mijn knieën te buigen. Maar nu voel ik me zo hard, zo geesteloos, zo koud, geen lust meer om het woord te onderzoeken. Mijn vriendin, dit ben je nou, dit ben je nou. Toen kwam Jezus door Jericho. En hij stond stil bij die één boom. En hij keek omhoog. En daar zat Zacchaeus. En hij zei, Zacchaeus, ik moet heden in jouw huis blijven. Als die zo vanavond is voor je staat, kun jij dan nog geloven dat hij in dit huis wil wonen? In dat biddeloze huis, in dat geesteloze huis, in dat vleeselijke huis, kunt u geloven dat Jezus daarin wonen wil? Ik zeg u, ik moet heden in je huis blijven. Zo zoekt God vaak mensen op. God zoekt geen vermoedelijke mensen. God die zoekt zondaren. De Heilige Geest die zoekt goddelozen. Luister eens, dat hoef je niet te worden, maar dat ben je al. En alles wat je meer bent als een goddeloze, vrienden, dan heb je alleen maar je goddeloosheid verpakt. Verpakt. In een mooie verpakking. Maar God prikt er doorheen. Hij zoekt vanavond zondaar. Christus komt in zo'n biddeloos hart. Christus wil in zo'n biddeloos hart nieuw leven verwekken. Niet in levende, maar doden zullen horen
Hoor je, dode zondaar? Hoor je het? Jij die zo geesteloos bent?
Christus.
Hij wil in mijn boom. Hij wil mij levend maken. Hij wil iets nieuws in mij leggen. Niet in een verkeerd mens. Niet in een heilig mens. Niet in een bijzonder mens. Maar u die de zonde bemint. Die moet zeggen, oh God, ik ben niet waard. Ik ben niet waard. Weet niet waard dat u nog onder mijn dak inkomt. Ik heb het niet verdiend. Dat u nog één blijkje van uw liefde in mijn leven zou verheerlijken. Daar wil u voor me wel, uw zoon aan. Florida. Dominee, ik ben hier juist naartoe gekomen, want ik wil geestelijk worden. En ik wil heilig worden. En ik wil ook graag bekeerd worden. En dat kan zo niet, er moet eerst zoveel bij mij veranderen. Oh ja. Weet je wat er bij u veranderen moet? Christus moet waarde voor u gaan krijgen. Dat is wat er bij u veranderen moet. En weet je wat die verandering is? Dat is een vernieuwing. Niet meer ik. Niet meer ik. Nee, ik ben dood. Maar Christus, hij leeft. Dat is mijn blijdschap, mijn vreugde en mijn zaligheid. Christus. Dus u die zo dor en dodig bent... Als het zo is, als ik vanavond teken, dan zeg ik, er is hoop. Er is hoop voor goddeloos. En als het vanavond zo is, dat je moet zeggen, maar dominee, ik geloof toch dat Christus in mijn leven een plaats heeft gekregen, maar... En dat ik soms zo dicht bij hem heb geleefd, en dat ik zijn liefde heb ervaren, en dat ik zijn gemeenschap heb ervaren, en dat ik zo met hem verbonden mocht zijn, in het gebed, in het woord, in het onderzoek, dat ik vanavond moet zeggen, ik wist niet dat ik er zo over zou schieten. Ik wist niet dat het vuurtje zo ver kon uitgaan. Ik wist niet dat de gevoeligheid zo kan weghebben. Luister, God wil je iets leren. Je moet leren dat er in jou, dat is in jouw vlees, gans geen goed was. Maar ik heb vanavond maar één medicijn voor zo'n vlammetje... Wat zo flikkert. En wat bijna uitgeblust is. Een rokende vlas. Ik heb maar één middel. Zie op Christus. Hij is een brandende fontein. Hij is de bron des levens. Hij is het water des levens. Kom dan. En drink dan. En ge zult zadig worden. Daarom de volgende vraag. Hoe is het toch mogelijk dat je de ene keer... Als de Heere Jezus wordt verheerlijkt, dat je hart in brand staat van zijn liefde. En dat op een ander moment, dat je jezelf zo geesteloos voelt en dat het woord afketst. En toch weet ik, dat de genade in mijn leven is verheerlijkt. Hoe is dit nou mogelijk? Ik dacht vroeger, nou dit kan niet, dit is een huichelaar. Hè? Ik dacht, want als God je bekeert, dan word je bekeerd. En daarom wil ik vanavond, ook als antwoord op deze vraag, alleen maar zeggen, word niet wanhopig als je een andere kant ziet. Een kant die je eigenlijk niet met genade kan samen laten gaan. Wees vanavond daar nou niet moedeloos over. Ik kan begrijpen dat je er verdriet over hebt. Want als je vanavond hier naartoe gegaan bent, misschien wel met het verlangen dat je hart in brand gestoken zou worden. Omdat je eigen heel de dag vandaag zo geesteloos voelt. Mijn vriendin, mijn vriend, de begeerte is oprecht. De begeerte is goed. Honger en dorst naar de gerechtigheid. Daar staat het woord vol van. Mijn land, mijn hart is als een land wat uit ligt te drogen. Mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land. Dat is een goede zaak. Dat doet de Heilige Geest. Maar klaag niet al te zeer van moedeloosheid omdat je zo dor bent. Het is een hele les om dit te aanvaarden. Om hiervoor te buigen. Om dit als schuld te beleiden.
En dit is toch wat Paulus bedoelt in Romeinen 7, dat die andere kant niet bekeerd wordt. Ik dacht in de pauze, hoe moet ik dit nou eens uitleggen? En zij die mij meer gehoord hebben, die weten dat ik dit heel vaak zeg, wat ik nu ga zeggen. Weet u wanneer het hart rust krijgt? Als je deze dingen ziet over je heen komen, je dorheid, je dodigheid, je zondigheid. Weet u wanneer u alleen hier maar de ware rust in kan vinden? Als je gaat zien dat het God behaagd heeft om in de stilte van de eeuwigheid op deze wijze in het leven van mensen te werken. Want God had ons ook heilig kunnen maken. God had ons ook geestelijk kunnen maken, volmaakt. En hij is machtig om het te doen, dat ik werkelijk, werkelijk geestelijk ben, van mijn hoofd tot mijn voeten. Maar het heeft God behaagd om zijn kinderen zondaren te laten. Het heeft God behaagd om het zo uit te werken. Toen ik dat ging zien, toen de Heilige Geest daar licht over gaf, toen vond ik rust. Niet in de zin van dat ik het aanvaarde, dat ik zei, nou ja, dan ben ik maar zo. En nou ja, dan is het niet zo erg dat ik zo ben. Nee, zo niet. Maar wel een aanvaarding. Het heeft God behaagd om zo met zijn kinderen om te gaan in het strijdperk van het leven. En toen zei iemand in de pauze, waarom dan? Omdat ik Christus zou nodig hebben. Niet alleen toen ik die omslag in mijn leven plaatsvond. Niet alleen op het moment toen ik van dood levend werd. Niet alleen op het moment toen het licht opging. Maar dat ik dagelijks Christus nodig heb. Omdat ik met mijn zondige aard, heb je die ook, die zondige aard, naar Christus leert vluchten. Daarom heeft het God behaagd om aan de ene kant, mijn jongen, je zonde te laten. En door het geloof, telkens opnieuw, je toevlucht te zoeken in Christus alleen. Ik heb veel te veel te praten. Ik hoor ineens mijn eigen praten, dus nou stop ik. Wie wilde dat dan toevoegen? Doe het. Ja. Waarlijk, dus ik wil het goed onthouden hoor, want hij is door het geloof, is die heilig voor God hoor. Maar dat is een geloofswetenschap, die ligt in zijn hart. Maar in de praktijk ervaart hij niet dat hij heilig is, maar ervaart hij juist het tegendeel. En ik denk dat dat hem inderdaad, dat hij dat meetorst, want als dat niet zo was, kon hij hier vanavond niet zijn. En kijk, dat Christus zondeloos op een zondige aarde kon wandelen, daar is er maar één van geweest, Christus. Maar ik zou niet meer heilig tussen onheiligen kunnen wandelen. Of ik zou me gaan verheffen. Of ik zou me eigenlijk ervan af gaan scheiden. En ik zou zeggen, daar wil ik niet meer bij horen. Maar omdat ik mijn zondige aard des te meer leer kennen, ga ik soms naar Rotterdam, naar de prostituees, het woord uitdelen. En dat zou ik niet meer kunnen, als ik alles te boven was. Maar ik kan, zoals ik een paar weken geleden, kan ik in de goot gaan zitten en zeggen, joh, jij moet ook bekeerd worden, joh. Hè? En als het nou voor mij kan, dan kan het voor jou in ieder geval ook. Nou, daarom ook een van de redenen, denk ik, dat Gods kind hier nog zijn zondige aard moet meetossen om te leren buigen onder de wereld. Leer je nou de diepte eigenlijk van de zonde kennen, de voor of de na? De na. En dat je moet zeggen, ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van dat aardse hield. Wanneer leer je dat? Voor die tijd of daarna? Daarna. En daarom zei Bunyan als straks, mijn hoofd wordt neergelegd en zullen alle hemelklokken luiden. Waarom?
omdat zo'n zondaar binnenkomt. Dus het wonder, nou, dat is een vereikte uitdrukking, maar hier laat soms dat wonder ook echt doorleven. Luister eens, jongens, jonge vrienden, is het al een wonder in je leven geworden? Een wonder, want God die werkt altijd op het wonderlijke aard. En dat is niet één keer en niet twee keer, maar geduriglijk werkt God op het wonder aan. Misschien wel door de zondeval heen. Misschien wel door het struikelen van de zonde heen. Misschien wel door het falen van je leven heen. Eeuwige welbaar, maar vanavond werkt de Heilige Geest. En weet u wat nou het grootste wonder is? Weet je wat nou het grootste wonder is? Ik weet niet wat u nou verwacht uit mijn mond. Maar het grootste wonder in mijn leven is dat ik het woord voor waar heb leren houden.
Kun jij geloven vanavond dat hij jouw vuile hand wil vastpakken?
Die zegt, mijn zoon, mijn dochter, leg die bezoedelde en bevuilde hand maar in mijn reine hand. Welke psalm gaan we zingen? Eerste vers van 150.
Schijning van de Heere Jezus hebben lief gekregen.
Te groot om te geloven, hè. Dat zou een gezang zijn straks. Dan zullen ze met de palmtakken in de hand. Zullen ze niemand anders zien dan Jezus alleen. Mag dat nog 68? Maar het werk van uw lieve zoon, dat hebt u gezegend, dat laat u verkondigen. En harten worden vanavond gevoed, niet met goud en niet met zilver, heren, maar het hart wordt gevoed met uw liefde, met het bloed, met uw kruisverdienst, met uw onbegrijpelijke zondaarsliefde, met hen, wiens armen verlamd zijn, wiens armen wegen zo zwaar, dat er geen kracht is om ze op te lichten. Tot in eeuwigheid, ga met ons mee naar huis en heb dank voor hetgeen wat u gaf. Verheerlijk de naam van een drieënig God in harten van de hoorders vanavond en ga met hem mee, die met de koorden van wanhoop om hun nek de toevlucht tot u zoeken. Laat uw oren niet doof zijn. En kan die leiding geven. Maar wat mogen nadenken over de persoon van de Heilige Geest. Die woont in de tabernakel van ons lichaam. Daarom zegt u in uw woord. Ik zal u geen wezen laten. We willen aan het eind van de... Amen.